Gods woord wordt vanmiddag uit het Oude Testament gelezen en wel Psalm 56. Psalm 56 is de lezing van de schrift. We zingen daarna Psalm 89 vers 7. En we beleiden vervolgens in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaats ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen dus Psalm 56. We zingen Psalm 89 vers 7. En we beleiden daarna ons christelijk geloof. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester, op Jonat Elim Regokim. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijt mij genadig, o God, dat een mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag drinkt mij de bestrijder. Mijn verspieden zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen, als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze rotten tezamen. Zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen, als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw gelofte. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Tot zover de lezing van Gods woord. We zijn aangekomen, gemeente, bij de laatste zondag van de Heidelbergse Catechismus. En ik wil voorafgaande aan de uitleg van deze zondag met u lezen. Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. We luidt de vraag, welke is de zesde beder van het Onze Vader? Die luidt als volgt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Met de woorden, want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat betekent, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam, eeuwiglijk geprezen worden. Wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Wel, de nadruk zal vanmiddag vooral vallen op vraag en antwoord 127. Dat gedeelte zal de kern vormen van de prediking van vanmiddag. En dat doen we aan de hand van drie lijnen. Die worden ons aangereikt vanuit dit antwoord. Allereerst spreekt dit antwoord over een overmacht. Een overmacht van vijanden. Het antwoord spreekt ook van onmacht, namelijk onze onmacht. We kunnen niet één ogenblik bestaan, zo lezen we. Maar deze antwoord spreekt ook van almacht, namelijk Gods almacht. Dus overmacht, onmacht, almacht. Als ik eerlijk ben, gemeente, geloof ik er helemaal niets van. Wat hier staat. Wat was al de verbijsterende ontdekking toen ik me naar de orde moest zetten voor deze catechismus. Ik geloof er niets van. Tenminste, zo leef ik vaak wel. Gelooft u het wat we lezen? Als er iets gesproken wordt, ik wil het toch even met u lezen. Onze doodsvijanden. Dat zijn dus vijanden die je dood wensen. En die er ook alles aan doen om je te doden. Nou, zo leef ik niet in het dagelijks leven. Het idee dat mijn leven elke dag bedreigd wordt door doodsvijanden. Ik geloof nog iets niet. Tenminste, toen ik me moest zetten voor deze zondag. Ik geloof wel dat de vijand de duivel is. Ik geloof ook wel ergens, maar niet helemaal, dat de wereld een vijand is. Maar mijn vlees, dat valt toch wel mee, of niet? Gelooft u dat? Met je eigen vlees. Een doodsvijand is. Ik heb er wel eens last van. Maar dat mijn vlees er nou op uit is. Om te doden. En als de catechisme spreekt over dood. Dan wordt daarmee bedoeld de eeuwige dood. Deze drie vijanden, de duivel, de wereld en mijn eigen vlees, wensen maar één ding. Dat u en ik voor eeuwig verloren gaan. Gelooft u het? Ik niet. Toen ik me zette aan deze zondag. Eerlijk gezegd, en ik denk dat dat voor de meesten onder ons geldt, leef ik mijn leventje. Tuurlijk houden we gepast afstand van de wereld, toch? Daar hangt bij u en mij geen televisie aan de muur. Maar goed, we hebben wel in onze broekzak. Best lastig. We proberen afstand te houden van het denken van deze tijd en van de wereld. Maar af en toe betrap ik mezelf erop, dat u, luistert u soms ook even naar uw eigen woorden, dat ik de laatste jaren niet meer zo smakelijk spreek over een echtgenoot en echtgenote, maar partner. En om nou te geloven dat de duivel dag en nacht erop uit is op mijn ondergang, daarvoor moet je toch in Afrika wonen? En dan occultisme doen. Of helemaal verslingend zijn. En heidense muziek. Dat noemen we in het Westen popmuziek. Met heidens. Waar de duivel in wordt aanbeden. Maar u en ik, wij luisteren waarschijnlijk naar Pieter Heikoop, Martin Mans, Mannenkoor. En proberen zo de duivel op afstand te houden. Af en toe schrikken we op. Maar na de eerste schrik zakken we weer terug in ons dagelijks leventje. Gelooft u wat hier staat? Nu kunnen we nog tegen elkaar zeggen, hoe goed, dat is de Heidelberger Catechisme, 17e eeuw, toen was de tijd iets anders dan vandaag de dag. Tijd van vervolging, mensen waren ook wel erg bang, hè? Veel bijgeloof. We slaan maar even Gods woord open, gemeente, dat deed ik toen voor mezelf ook. En toen werd eerlijk gezegd de confrontatie nog veel scherper. Ik wou zomaar even willekeurig wat plaatsen. U mag met me meebladeren, ik zal het ook rustig aandoen. Ik wil eerst even met u kijken naar een van Jezus' uitspraken zelf, namelijk Lucas 22. Lucas 22. Dat is dat moment dat de Heer Jezus in gesprek is met Petrus. Lucas 22, vers 31. Let u ook even op het verband trouwens. Lucas koppelt die twee momenten aan elkaar. Er is net een discussie geweest onder Jezus' discipelen over de vraag wie de beste, de belangrijkste, de meest voorname is. En als die discussie weg hebt, dan is het de zaligmaker die zegt, vers 31, Simon, Simon, zie de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Satan is erom uit om Simon te ziften. En met ziften wordt dit bedoeld, kinderen, dat, misschien heb je dat wel eens gezien, een plaatje of op een ander moment, de tijd van de Heer Jezus, als er dan werd geoogst, het graan werd binnengehaald of gerst, dan moesten die korrels gescheiden worden van de kaf. Dat gebeurde op een grote zeef. Dat werd in de lucht gegooid. En de wind blaasde dan dat kaf weg. En de korrels die zwaarder zijn, die vielen dan naar beneden op de grond, op de dorsvloer. Nu, dat is de bedoeling van de Satan. Simon omhoog gooien. In de hoop dat de wind hem wegblaast. En als kaf verdwijnt en vergaat. Maar als de Satan dat met Simon kan en van plan is, waarom dan niet met u, jou en mij? Is dus de Satan. Gelooft u dat? Wat beweegt die Satan? Wel, dat zegt de Heer Jezus in een andere uitspraak. Ik blader even met u verder in het evangelie. Johannes sla ik nu open. Johannes 8. Johannes 8, vers 44. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus Christus. Ik zou die woorden zelf nooit in mijn mond nemen, om dat zo rechtstreeks één op één tegen mensen te zeggen. Ik lees het even met u, Johannes 8, vers 44. Dan zegt de Heer Jezus tegen mensen, gewone mensen, zoals u en ik, gij zijt uit de Vader de duivel. En wilt de begeerte, de verlangens van uw vader, dat is dus de duivel, doen. Wie is die vader? Die was vanaf het begin een mensenmoordenaar. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, uit zichzelf. Want hij is een leugenaar en de vader van dezelfde leugen. Let u erop dat Jezus deze uitspraak niet doet tegen de heidenen, maar tegen de mensen met wie hij op de Shabbat en de synagoge zit. Die daarop voorgaan, in de uitleg van de schrift. Zou de zaligmaker die uitspraak nou alleen bedoeld hebben voor dat moment daar en toen, 20 eeuwen geleden? En dat de duivel in de loop van de eeuwen toch wat bejaard en wat liever is geworden, valt uiteindelijk wel mee. Bangmakerij. Of is die mensenmoordenaar nog steeds springlevend? En ook op uw, jouw en mijn ondergang uit. Door de leugen te spreken. En als de Heer Jezus het hier heeft over leugen en waarheid, dan bedoelt de Heer Jezus niet de leugen van de wereld. Want dan is het waarheid in de kerk. En leugen in de kerk van Jezus daar. Zou dat nou alleen gelden voor daar en toen? Of ook voor hier en nu? Het is niet alleen de zaligmaker die dat met kracht zo spreekt. Ik blader even door. Ik kijk ook even met u naar wat de Satan uit kan werken in iemands persoonlijk leven. En ik sla open 2 Korinthe 11. Er is de apostel Paulus aan het woord in 2 Korinthe 11. En hij heeft te stellen met valse apostelen in de gemeente van Korinthe. En hij zegt daarover het volgende in 2 Korinthe 11 vers 4... Want indien degene die komt een, lees ik dat goed gemeente, een andere Jezus spreekt. Een andere Jezus spreekt. Die wij niet gepreekt hebben. Of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Zo verdroeg gij hem met recht. Met andere woorden, er zijn dus in deze tijd, de tijd van Paulus, apostelen, die ook Jezus spreken. Maar blijkbaar een andere Jezus dan Paulus gepreekt heeft. Zou dat alleen toen gebeurd zijn? Of ook vandaag? En wat voor doel heeft de duivel daarmee voor ogen dan? Een andere Jezus. De duivel schuwt dus de naam van Jezus niet. Als het maar een andere Jezus is. Ik kijk even met u naar de laatste plaats. 1 Petrus 5. En ik sluit heel bewust af met Petrus. We begonnen ook met hem. Hij werd gewaarschuwd door de zaligmaker. En laten we ook het werk van de Heere recht doen in het leven van deze apostel, om af te sluiten met hem. 1 Petrus 5. En ik lees met u de woorden van vers 7 en 8, ook heel bewust in dat verband. 1 Petrus 5, vers 7 en 8. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Nou, wees eens eerlijk gemeente. Mensenmoordenaar, briesende leeuw, andere Jezus, heeft u in de achterliggende week zo geleefd? Ik niet. Ik was me vaak van geen gevaar bewust. U wel? Hoe komt dat? Nou, misschien is het antwoord eigenlijk heel dicht bij huis te zoeken. En ik ga nu ook terug naar zondag 52. En ik let heel even met u op het moment waarop de Heidelberger Catechismus onze aandacht daarvoor vraagt. Dat begint in zondag 52 met de vraag: welke is de zesde bede? Zou er geen verband liggen tussen uw en mijn gebedsleven en ons dagelijks leven? En als ik me dan vanmiddag even omdraai, als u het van mij aanneemt en met me eens bent, en ik zeg dat echt niet vanuit een stukje vromigheid, gemeente, ik ben wars van vromigheid. Nee, ik sta hier wat dat betreft vanmiddag oprecht. Ik was me daar van de week niet van bewust in mijn dagelijks leven. Wat heeft dat dan te zeggen over mijn en wellicht ook uw en jouw gebedsleven? En versta me goed, u heeft ook gebeden, ik ook. Maar was dat vanuit het besef van zondag 52? Ik wil het antwoord even met u lezen. En dat doet pijn, toch? Als die zondag zo begint. Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik, gewoon een knipper met je oog, ogenblik, één ogenblik zouden kunnen bestaan. Confronterend, toch? Besef dat we zo zwak zijn. Er staat niet, we zijn zwak, zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik, knipper met je oog, op onze benen kunnen staan. Let u erop dat de Heidelberger Catechismus daar wel wegblijft uit de sfeer van angst. Zo bedoel ik het begin van deze preek ook niet. Bangmakerij. Dat is een andere vorm van godsdienst, waar de Bijbel wars van is. Nee, de Heidelberger Catechismus stelt heel nadrukkelijk die overmacht van vijanden, de wereld, de duivel, ons eigen vlees, heel nadrukkelijk aan de orde als het gaat om de binnenkamer. De binnenkamer is met eerbied gesproken de enige schuilplaats waar een mens in zijn zwakte buigt voor de Heere en wegschuilt bij hem. Hoe is ons gebedsleven, gemeente? Gaan we ook echt letterlijk en vooral figuurlijk, door de knieën klein worden voor de Heer? Vanuit het besef, Heer, in mezelf kan ik niet blijven staan. Mag ik op deze zondag gewoon in alle onbevangenheid en eerlijkheid die vraag ook stellen? Hoe was uw gebed vandaag? Voor de ander, maar ook voor jezelf. Eén ogenblik. Eén blik. Eén onbedacht moment. Een verkeerde handeling. Een verkeerde stap. En er zijn er drie die dan schaten lachen. De wereld, de duivel en je verdorven bestaan. Wat heeft de hel gelachen toch, toen Petrus tot drie keer toe zei, ken hem niet. Wat hebben ze geschaterlacht. Maar dat verlachen verstomde, toen niet Petrus meer kon bidden, maar toen er één door bleef bidden voor Petrus. Ik heb voor u gebeden. En dan zitten we meteen ook bij het tweede punt, gemeente. Kijkt u even met me mee. Het is niet alleen een overmacht, maar de Heidelberger Catechismus legt ook heel sterk de nadruk op onze onmacht. Ik lees het antwoord even met u. Er staat, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, zodat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. De rode draad door deze antwoord is een strijd, een tweestrijd op leven en dood. En de Heidelberger Catechismus maakt duidelijk dat we in die strijd op leven en dood te kampen hebben met drie verschillende vijanden, die ook nog eens een keer beschikken over een scala van middelen. Een paar versen die ik alleen uit het Nieuwe Testament, dat was ook een bewuste keuze, zouden ook uit het Oude Testament de nodige teksten naar boven kunnen halen om te illustreren wat voor macht die duivel en wat voor kracht die wereld en wat voor macht onze verdorven natuur heeft. Tegenover die macht drie vijanden. Dan heb je er van voren één, van achter één. Kun je geen kant op. Dan alleen omhoog. Bidden tot God. En dan valt het op, gemeente, als het gaat om die tweestrijd op leven en dood, dat er juist met heel veel gezag, ontzag, het kinderlijk vertrouwen gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Juist op dit moment benoemt de Heidelberger Catechismus niet de almacht van de Vader, de opstandingskracht van de levensvorst, maar de almacht van de Heilige Geest. Daar moeten wij dus niet overheen lezen. Dat heeft natuurlijk ook een Bijbelse basis. Ik denk alleen maar aan Efeze 6, de geestelijke wapenuitrusting, waarop Paulus heel nadrukkelijk wijst op de macht van de Heilige Geest om staande te blijven en geoefend te zijn om die geestelijke strijd aan te kunnen gaan. Maar er ligt nog iets anders achter. Want als het gaat om deze drie doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons verdorven bestaan, die hebben een strijd die ze voeren met u en mij. Trouwens, is dat zo? Dat gaat toch iets te snel, of niet, gemeente? Strijd met u en mij te voeren. Het kan best zijn dat je geen geestelijke strijd hebt. Omdat de duivel nog niet hoeft te strijden. Omdat de wereld geen weerstand ervaart om binnen te komen. En omdat je niet die innerlijke tweestrijd kent tussen die oude en nieuwe natuur. Omdat je de Heer niet kent. Ik zou geen seconde verder durven te leven. Zonder de Heer. Want wie God niet kent, is verloren. Die gaat niet verloren. Is verloren. En daarom is het ook bijzonder dat de Heidelberger Catechismus juist ook met het oog op u en jou die de Heere nog niet kent, heel nadrukkelijk ons wijst op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat is de bruidswerver van Jezus Christus. die niet alleen ons overtuigt van ons verdorven bestaan en niet alleen onze ogen opent voor het duivelse karakter van de Satan en die ons niet alleen wijst en als het goed is ook oefent in het waken en nuchter zijn in de gebeden met het oog op de wereld. En laat heel duidelijk zijn, gemeente, als de Heidelberger Catechismus spreekt over de wereld, dan bedoelt de Heidelberger Catechismus niet Gods schepping zoals we die in al zijn volheid en heerlijkheid in deze prachtige omgeving op dit moment tot bloei zien komen. Maar dan bedoelt de Heidelberger Catechismus de wereld, de plaatsen, ook heel concreet de plaatsen waar jij bijvoorbeeld gisteravond was of waar u gisteravond naar keek, waarvan je weet, daar kan ik niet sterven en God ontmoeten. Een leven en een plek, een vriendschap en een omgeving waar God niet wordt gevreesd. Dat is de wereld. En daarom is het ook zo bijzonder en tegelijkertijd ook zo wervend hier in de Heidelberger Catechismus dat er heel nadrukkelijk gewezen wordt op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ik wil even vanuit dit moment een paar lijnen trekken, gemeente. Ik kijk ondertussen ook met een schuinoog naar het doopvond dat hier voor staat, waar Wilke en Hedy komende zondagmiddag, als de Heer het geeft, ook samen met hun dochtertje bij open te staan. En waarvan we weer opnieuw zullen horen uit het doopsformulier dat de Heilige Geest het is die belooft en toezegt om ons toe te eigenen datgene dat we in Christus hebben. En wat hebben wij dan in Christus? Nou, wat ons voor wordt gehouden, de wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat ligt met eerbied gesproken, gemeente, voor het oprapen. Maar je moet daarvoor wel door je knieën. Begrijpt u? Bidden. En als we bidden, dat is ook wat de Heilige Geest ons juist voorhoudt. Als we bidden, dan staan we niet op een drijfzandgrond. Wankel. Maar dan werpt de Heidelberger Catechismus ons vanmiddag, waar we ook samen mee zullen gaan afsluiten, op de vaste grond van het evangelie, die zijn ankergrond vindt in het werk van de drie enige God. En mogen we het belijden aan het einde van ons gebed. Het zal waar en zeker zijn. Veel zekerder en veel betrouwbaarder dan wat ik in mijn hart ervaar. Want in mezelf ben ik niet zo zeker. En wankelt het zo vaak. Maar wie bidt, sluit zijn ogen, gaat door zijn knieën, vouwt zijn handen en rust in God. Er is nog een reden waarom er juist gewezen wordt op het werk van de Heilige Geest. We zitten nu ook langzaam en zeker in het derde punt, namelijk dat het de Heilige Geest van God is. En wat mij opvalt, gemeente, in deze Heidelberger Catechismus in deze zondag, is dat er opeens, dat was al iets eerder, sprake is van een meervoud. Let u maar even op aan het begin van het Onze Vader, toen dat werd uitgelegd. Ik blader even met u terug naar bijvoorbeeld het eerste en het tweede zondag. Dan werd er vaak ook gesproken over wij en ons, uw naam worden geheiligd, geef ons dat wij u in al uw werken recht kennen, uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid. En ook in de volgende zondagen steeds, regeer ons, zondag 48, door uw woord en door uw geest, dat wij ons, hoe langer, hoe meer, aan u ontwerpen. Maar hier in dit gebed, het slot van de Heidelberger Catechismus, zondag 52, wordt het ook heel nadrukkelijk beleden. Niet alleen dat wij zwak zijn, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen dus. Maar het klinkt ook door in een gebedstoon. Wij. Dat geeft dus verbinding. Als wij zwak zijn, dan vinden we elkaar toch ook in het gebed voor elkaar. Dan bidden we in de dagen die voor ons liggen van deze zondag tot en met de volgende zondag, toch niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. En dan voelen we toch ook de pijn ook vandaag. Die ons raakt. Het gebed verbindt. In onze zwakte. Aan Gods genade troon. En wat dan opvalt gemeente is dat de Heidelbergse catechismus juist op dit moment, wij zouden verwachten, we zitten hier compleet aan de grond, zo begint dit antwoord ook, juist op dit moment in één keer omslaat, ik wil nu even met u kijken naar het laatste moment van de Heidelbergse catechismus, naar de aanbidding. Dat staat in vers 800, aan vraag en antwoord 128, zulks alles bidden wij u. Daarom dat gij onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. U moet goed verstaan wat ik nu zeg, gemeente, maar we zijn nu terug bij af. In de uitleg van het Onze Vader. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als u kijkt naar de opbouw van dit antwoord, dan wordt aan het begin van dit antwoord heel sterk benadrukt, Gods koningschap. Onze koning. Aller dingen machtig. Maar aan het einde van dit antwoord wordt zonder dat die naam valt gesproken over uw heilige naam. En dat herinnert meteen aan het begin van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Ziet u die volgorde? Onze Vader begint met Vader en dan pas Koning. En als het Onze Vader langzaam maar zeker toewerkt, met eerbied gesproken naar het woordje Amen, dan staat er eerst Koning en aan het slot Vader. Waarom heeft de Heer Jezus zo het gebed geordend? Vader voorop. Vader aan het slot en daartussenin zijn koningschap. En waarom haalt de Heidelbergse catechismus die volgorde zo nadrukkelijk ook in het uitleggen van het Onze Vader naar voren? Wel, heeft dat niet alles te maken ook met het adres tot wie wij onze gebeden richten? Wie was het ook alweer die de woorden van het Onze Vader op de lippen van mensenkinderen legde? Dat was de Zoon. En wie is het ook alweer geweest die als het gaat om het bidden tot de Vader ons met zoveel nadruk gewezen heeft op de gaaf en de persoon van de Heilige Geest? Dat het zijn Vader is die aan een ieder die daarom bidt de Geest wil geven. Aan een iedere. Aan een ieder. Als je vanavond je knieën buigt, de Heere vraagt om zijn geest, dan geeft hij dat. Dat is de Heer aan zijn eer verplicht. Maar het is de geest die door Christus onze gebeden adresseert aan het hart. Van de Vader. Juist door die adem van het Onze Vader gemeente benadrukt de Heer Jezus in één keer dat wie in de binnenkamer zich terugtrekt en buigt voor de Heer, zo dicht mogelijk aan deze kant van het leven bij God kan komen, dichter kan een sterveling tot God niet naderen. Want dat is toch bidden? Dat is je ogen sluiten en je handen vouwen vanuit het besef. Er komt een moment, hopelijk zo snel mogelijk toch? Dat als ik mijn gesloten ogen open doe, ik God aanschouw. Vader, Zoon en Heilige Geest. Om hem te aanbidden. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je in het gebedsleven zo innig je verbonden wist met de drie enige God. Dat je dat branderende gevoel in je hart voelde bovenkomen. Dat heimwee naar boven. Nog niet eens heimwee opgeroepen door de doodsvijanden die u en mij op de hielen zitten. En waarvan we met schaamte ook tegenover de Heere moeten beleiden. Heere, wat leef ik wat dat betreft zo oppervlakkig in het dagelijks leven. Wat is het nodig dat u iedere keer weer opnieuw mij wijst op dat gevaar dat ik loop, zodat ik schuil bij u in de binnenkamer? Nee, dat bedoel ik niet. Maar mag ik die uitdrukking gebruiken, gemeente? Dat je smaak aan God krijgt. In de stilte van het gebedsvertrek. Zijn liefde proeft. Je houvast vindt in zijn almacht. God eerbiedigt in zijn betrouwbaarheid. En dat daarom ook dat heilig verlangen op wordt geroepen in je hart en leven. Om deze God te kennen. Zoals hij is. Kijk, en dat bedoelt nou ook tot slot van antwoord 128. Kijk even met mij mee voor de laatste keer. Dat is dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wie zo bidt, wordt gerijpt voor de eeuwigheid. Die verliest steeds meer zijn kracht in zichzelf en houdt uiteindelijk God over. Amen.